Goedemorgen, gemeente. Laten we met elkaar de Bijbel openslaan bij de Colossensebrief. Want het zal geen verrassing voor u zijn dat we net zoals 2 weken geleden hoofdstuk 3 helemaal met elkaar gaan lezen. En zelfs ook het eerste vers van het 4e hoofdstuk. En zie het lezen van de Bijbel alstublieft niet als iets plichtmatigs. Maar besef u dat het de woorden van de levende God zijn die deze ochtend tot u komen. Lees aandachtig met mij mee. Colossense hoofdstuk 3. We lezen vanaf vers 1 en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Siet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles. In de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Dan ons tekstgedeelte voor vandaag, vers 20 en vers 21. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse Heere gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Heere, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. Tot zover ons tekstgedeelte. Het thema boven de preek is dezelfde als 2 weken geleden. Het normale christelijke leven, dat begint thuis. En ik heb de vorige keer niet echt tijd besteed aan het waarom of aan waarom ik deze woorden als thema boven de preek heb gezet. Dat was wat mij betreft ook niet per se nodig. Maar vandaag wil ik daar wel enkele woorden aan wijden voordat we ons gaan verdiepen in ons tekstgedeelte. Het normale christelijke leven begint thuis. Het normale christelijke leven begint niet in de kerk. Het begint niet in de zondagschool, het begint niet in de Bijbelklas, het begint niet op het werk. Het begint niet met zending of evangelisatie, het begint thuis. En daarmee zeg ik niet dat al die andere dingen onbelangrijk zijn. Ik zeg niet dat ze geen waarde hebben of dat ze geen onderdeel zijn van het normale christelijke leven. Integendeel zelfs. Ik wil alleen benadrukken dat het thuis begint. In de huwelijken en in de gezinnen. Het normale christelijke leven begint met hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Het normale christelijke leven begint met hoe ouders hun kinderen opvoeden en hoe kinderen zich opstellen tegenover hun ouders. Het begint thuis en nergens anders. Het begint ook bij ouders die hun kinderen dus klaarstomen voor een nieuw leven zonder papa en mama. En straks hoop ik met u in te zoomen op de versen die vandaag centraal staan, vers 20 en vers 21. Maar ik hoop daarbij ook enkele woorden te richten tot de tieners. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, wil ik me richten tot de ouders. En dat wil ik doen door een stukje voor te lezen uit een boek van J.C. Ryle, getiteld De Plichten der Ouders. En met als subtitel Over de christelijke opvoeding. Het is maar een klein boekje. Ik denk dat je er met een uurtje lezen doorheen bent. En wat mij betreft is het een aanrader. En J.C. Ryle die schrijft aan het einde van dit boekje, gericht aan de ouders, het volgende. En dat wil ik als een bemoediging en als een aansporing aan u meegeven. Hij schrijft: voed ze op met in uw hart een voortdurend gebed om zegen over uw arbeid. Zonder de zegen des Heren zullen uw beste voornemens geen goed doen. Hij heeft de harten van alle mensen in zijn hand. En indien hij door zijn geest de harten van uw kinderen niet aanraakt, zult u zich zinloos vermoeien. Daarom moet u het zaad dat in hun harten gezaaid wordt, bevochtigen met een niet aflatend gebed. De Heere is veel gewilliger om te horen dan wij zijn om te bidden. Hij is eerder geneigd om ons te zegenen dan wij geneigd zijn om hem te vragen. Maar hij wil gebeden zijn. En deze zaak van het bidden stel ik u voor als de hoeksteen en het zegel op al uw werk. En nu, laat mij u nog eenmaal op het hart drukken om alles te doen wat in uw vermogen is, indien u uw kinderen wilt opvoeden voor de hemel. Ik weet heel goed dat God alle dingen doet naar zijn wil en raadsbesluit. Ik weet dat Rehabeam een zoon van Salomo was en Manasse een zoon van Hiskia, waaruit wij zien dat godvruchtige ouders niet altijd ook godvruchtige kinderen hebben. Maar ik weet ook dat de Heere middelijk werkt. Ik ben bijna door het stuk heen wat ik wil voorlezen trouwens. Ik ga niet het hele boekje met u lezen, dat beloof ik. Maar ik lees nog wel een klein stukje verder, dat beloof ik u ook. Vaders en moeders, u kunt uw kinderen laten dopen en ze in de gelederen van Christus Kerk laten opnemen. U kunt ze een Bijbel en andere goede boeken geven en hen vullen met verstandelijke kennis. Maar als dit alles niet gepaard gaat met een goede opvoeding thuis, dan vrees ik dat het ten laatste verkeerd gaat met de zielen van uw kinderen. Thuis worden gewoonten geleerd. Thuis wordt de grondslag voor het karakter gelegd. Het ouderlijk huis bepaalt onze smaak, onze voorkeur en onze mening. Zie dan toe, ik bid het u, dat er bij u thuis een verantwoorde opvoeding is. De Heere lere u allen hoe dierbaar Christus is en welk een machtig en volkomen werk Hij gedaan heeft tot ons behoud. Dan zult u alle middelen gebruiken om uw kinderen tot Jezus te brengen, opdat zij mogen leven door Hem. De Heere lere u allen de noodzaak van het bezitten van de Heilige Geest, tot vernieuwing, heiligmaking en verlevendiging van uw zielen. Dan zult u uw kinderen aansporen om hem zonder ophouden aan te roepen. Niet te rusten totdat hij met kracht in hun zielen neergedaald is en hen tot nieuwe schepselen gemaakt heeft. De Heere zegene deze woorden. En dan heb ik goede hoop dat u uw kinderen inderdaad goed zult opvoeden. Opgevoed voor dit leven en voor het toekomende leven. Opgevoed voor de aarde en opgevoed voor de hemel. Opgevoed voor Gods aangezicht, voor Christus en voor de eeuwigheid. Amen. Tot zover de woorden van John Charles Ryle. We gaan met elkaar naar, of kijken met elkaar naar vers 20 in Colossense hoofdstuk 3. En dat is een vers speciaal voor kinderen. Daar staat: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehagelijk voor de Heere. En ook nu hebben we weer te maken met een heel duidelijk vers. En wat mij betreft is dit een vers wat je zo op een tegeltje zou kunnen plakken. En ook al is het heel duidelijk, we gaan het toch even ontleden met elkaar. En we kijken net als 2 weken terug, bij de versen 18 en 19 kijken we met elkaar naar de doelgroep, de opdracht en het waarom van de opdracht. De doelgroep is heel duidelijk: kinderen. En zoals ik 2 weken geleden al zei, het gaat hier niet over een specifieke leeftijdsgroep. Dat zou een gedachte kunnen zijn alsof dit iets is wat bijvoorbeeld alleen voor de allerkleinste geldt. Maar dat is niet zo. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, tekna, is een algemene term voor kinderen en verwijst niet naar een specifieke leeftijdsgroep. Maar naar alle kinderen die nog thuis wonen en daarmee nog onder het gezag van hun ouders vallen. Anders gezegd, deze tekst die geldt net zo goed voor een 3-jarig kind als dat het geldt voor de 20-jarige die nog thuis woont. Tot zover de doelgroep, de kinderen. De opdracht die is ook volstrekt duidelijk. Daar hoeven we geen diepe exegese op toe te passen. Wees je ouders gehoorzaam in alles. En het woord dat hier gebruikt wordt voor gehoorzaam, dat spreekt trouwens van een voortdurende gehoorzaamheid. Het is niet iets dat je eenmalig doet, wat je een keer afvinkt en daarna niet meer hoeft te doen. Nee, gehoorzaamheid aan je ouders is iets waar steeds weer sprake van is. Elke keer opnieuw. Tenzij. Er is maar 1 uitzondering op deze opdracht en dat is wanneer ouders het kind aanzetten tot zonde. Als het daarop aankomt, dan is gehoorzaamheid aan de Heere belangrijker. En dit raakt aan wat ik ook 2 weken geleden zei over de reactie en de houding van de 3 vrienden van Daniël bij koning Nebukadnezar. Als een vader een kind vraagt om in een winkel iets te stelen, dan is dat niet iets waarin je als kind gehoorzaam hoort te zijn. Je draagt vervolgens wel de consequenties in alle nederigheid. Maar goed, dit is voor iedereen hier, als het goed is, alleen maar iets hypothetisch, iets theoretisch. Want de ouders hebben de Heere lief en zullen hun kinderen niet aanzetten tot het overtreden van Gods wet. Toch? Ik wil niet al te diep ingaan op het volgende, maar het ook wel even benoemen. Tot bekering komen in een gezin waarin ouders de Heere niet kennen, dat kan voor spanningen zorgen. De Bijbel spreekt daarover. De Heere Jezus heeft het over verdeeldheid in het gezin en ook daarbuiten met bijvoorbeeld schoonfamilie. U kunt daar onder andere over lezen aan het einde van Lucas hoofdstuk 12. Maar voor nu tot zover even die opdracht: wees je ouders gehoorzaam in alles. Het waarom van de opdracht, die is ook duidelijk, kristalhelder zelfs. Want dat is wel behagelijk voor de Heere. Wel behagelijk. De Heere vindt dat fijn, prettig, plezierig. Het behaagt hem wanneer kinderen hun ouders gehoorzaam zijn. Want dit is gewoon zoals het hoort te zijn. Efeze hoofdstuk 6, vers 1. De paralleltekst die zegt het als volgt. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Het is juist en ik wil dat benadrukken door die gehoorzaamheid aan ouders, die dus juist is, door die te spiegelen aan wat de Bijbel zegt over ongehoorzaamheid. En ik weet niet of het u als ouders is opgevallen, en ik weet ook niet of alle kinderen zich hier bewust van zijn, maar ongehoorzaamheid aan ouders wordt in de Bijbel neergezet als een van de kenmerken van goddeloosheid. Lees maar met me mee. U kunt met mij opzoeken 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 5. 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. Daar lezen we het volgende. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Die laatste dagen, dat is bijbels gezien de periode tussen de eerste komst van de Heer Jezus naar deze aarde en zijn wederkomst. We leven nu in de laatste dagen, maar de mensen die 1000 jaar geleden leefden, leefden ook in de laatste dagen. En sorry, dat was even een kleine voetnoot, helemaal gratis. We gaan terug naar de tekst. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. En er is nog meer. Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. De versen 29 tot en met 32. Ook daar kunnen we lezen dat ongehoorzaamheid aan ouders nou niet echt bij de categorie goede vruchten hoort. Romeinen hoofdstuk 1. Vanaf vers 29. Daar lezen we het volgende. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid. Hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaaddoeners, kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God. Smaders, hoogmoedige grootsprekers. Bedenkers van slechte dingen en ongehoorzaam aan hun ouders. Onverstandige, trouweloze, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Hiermee hebben we de doelgroep, de opdracht en het waarom van de opdracht even de revue laten passeren als het ware. Maar ik wil nog even blijven hangen bij de woorden gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. En dit is voor iedereen, jong en oud, belangrijk. Maar ik wil met name de tieners in ons midden vragen om aandachtig te luisteren. Want ik wil me in het bijzonder tot jullie richten. We lazen net in Romeinen hoofdstuk 1 vers 32, zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. Als het goed is, weten ieder die hier zit, jong en oud, dat de zonde de dood voortbrengt. En ieder van ons weet dat zonde scheiding brengt tussen ons en de levende God. En als we ook maar iets beseffen van hoe goed, hoe heilig en hoe smetteloos de Heere is, dan beseffen we ook dat het recht van God recht is, dat het rechtvaardig is. Namelijk dat we eigenlijk allemaal de dood verdienen. Wij zijn alle schuldig, maar gelukkig stopt het verhaal niet daar. Gelukkig is dat niet het enige wat er deze ochtend over onze heiland gezegd kan worden. Wat een wonder van genade dat Hij, de levende God, die vol is van goedertierenheid, liefde, genade en barmhartigheid, zijn enige geboren zoon als middelaar en plaatsvervanger naar deze aarde heeft gestuurd. Wat een genade dat er een weg is tot vergeving, tot verzoening en herstel. Lees maar met me mee in Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, de versen 23 tot en met 28. Romeinen hoofdstuk 3, vanaf vers 23. Daar lezen we, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbijgaan aan de zonde, die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. En wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. En waarom zeg ik dit allemaal? Nou, in de eerste plaats omdat het gewoon gezegd moet worden. Ik zei 2 weken geleden al dat als het verticale, als dat niet op orde is, dat het dan onmogelijk is om in het horizontale tot eer van God te wandelen. Onmogelijk. En behalve dat het onmogelijk is, moeten we ons ook beseffen dat we zonder verzoening, zonder vergeving, zonder herstel van die verticale relatie in het hier en nu zullen wandelen als vijanden van God. Dat is geen boodschap alleen voor volwassenen. Als je hier zit en je bent 13 of 14, 15, 16, 17, of misschien ben je zelfs voor de Nederlandse wet al volwassen. Echt, ik smeek je om dit niet zomaar langs je heen te laten gaan deze ochtend. Denk alsjeblieft niet, als ik mijn studie heb afgerond, dan ga ik serieus worden met de dingen van God. Denk niet als ik uit huis ga of als ik ga trouwen, dan is het de tijd om de Heere te gaan dienen. En denk niet, ja, ik weet van de kruisdood van de Heere Jezus. Ik weet dat ik vergeving van zonde nodig heb, maar nu nog even niet. Nu nog eerst even genieten van dit leven. Weet je, als je zo in het leven staat, zoek hem. Zoek hem alsjeblieft, nu het nog kan. Je hebt namelijk geen enkele garantie op morgen. Je hebt geen enkele garantie op overmorgen. Sterker nog, je hebt niet eens de zekerheid dat je vandaag levend doorkomt. Nou, Clive, dankjewel. Een beetje mijn kinderen bang zitten maken deze ochtend. Daar ben ik hier niet voor naartoe gekomen. Dat is misschien wat in uw gedachten zou kunnen opkomen. Maar lieve mensen, ik zeg dit niet omdat ik uw kinderen bang wil maken. En dit geldt trouwens net zo goed voor u en voor mij. Niet alleen voor kinderen. Ik zeg dit omdat het de realiteit is. En ik zeg dit omdat ik me soms afvraag of wij de realiteit nog eerlijk onder ogen durven te komen. Ik zeg dit ook omdat ik hier niet vrijblijvend kan staan. Maar dat er een grote verantwoordelijkheid op mij rust om u de waarheid over te brengen. En als de waarheid zeggen betekent dat ik uw vijand ben geworden, dan zij dat maar zo. Net zoals Paulus dat zegt in Galaten 4, vers 16. Blader met mij mee naar Jacobus 4, de versen 13 tot en met 17. Jacobus hoofdstuk 4, de versen 13 tot en met 17. Nog even om te benadrukken dat wij geen enkele zekerheid hebben over de dag van morgen of overmorgen. Jacobus hoofdstuk 4. Vanaf vers 13. Jacobus zegt daar: en nu dan u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed en al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Wie dan weet goed te doen. Even terug naar die gehoorzaamheid. Kinderen, lees maar met me mee hoe jullie ook praktisch in de Bijbel aanwijzingen krijgen vanuit het woord van God om het goede te doen. We gaan met elkaar naar Spreuken. Spreuken hoofdstuk 1. Spreuken hoofdstuk 1 en we lezen daar met elkaar vanaf vers 8. Spreuken hoofdstuk 1. We lezen vers 8 tot en met vers 16. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. Als zij zeggen, ga met ons mee, laten wij loeren op bloed. Zonder reden een onschuldige belagen. Laten wij hen levend verslinden zoals het graf, volledig, zoals hen die in de kuil neerdalen. Allerlei kostbare bezittingen zullen wij vinden, onze huizen zullen wij vullen met buit. Je zult je lot in ons midden werpen, wij zullen alle tezamen één buidel hebben. Mijn zoon, ga niet met hen op weg. Weerhoud je voet van hun pad, want hun voeten snellen naar het kwaad. En zij haasten zich om bloed te vergieten. We lezen hier een waarschuwing voor het straatleven, het bendeleven en het criminele pad. En hoeveel jongeren doen precies dit? Meedoen met wat ze een ander zien doen. En meestal begint het klein en dan gaat het van kwaad tot erger. Lieve kinderen, luister dan naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. En dan als je doorgaat, want Spreuken is ermee gevuld, Spreuken hoofdstuk 2. Spreuken hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 6. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn gebeden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heren geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. En ook als je Spreuken hoofdstuk 3 leest, ook die welbekende versen 5 en 6. Ik denk dat die ook primair gericht zijn aan kinderen. Maar ook hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Die kennen als het ware dezelfde klanken. Kinderen, sla acht op het onderwijs van je ouders. En ouders, even tussendoor. Ziet u hoe groot uw taak en uw verantwoordelijkheid is? Het zijn de ouders die waarheid en woorden van wijsheid aan het kind moeten overbrengen. Zodat het kind in rechte banen wordt geleid. En ik wil nog één ding aanstippen vanuit Spreuken hoofdstuk 5. Spreuken hoofdstuk 5. Ik wil kort iets zeggen over seks en seksualiteit. Ja, ik zei seks. Spreuken hoofdstuk 5. We lezen daar met elkaar vers 1 tot en met vers 8. Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig je oor tot mijn inzicht. Zodat je bedachtzaamheid in acht neemt en je lippen kennis bewaren. Want de lippen van een vreemde vrouw, die druipen van honingzeem, haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf. opdat je het pad ten leven niet zou inslaan, zwalken haar sporen zonder dat je het beseft. Nu dan, kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je ver bij haar vandaan en kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Als je vandaag de dag zegt dat seks thuis hoort binnen het huwelijk, dan wordt daar vaak een beetje lacherig over gedaan. En ik bedoel dan binnen de kerk, dat de wereld geen acht heeft voor de woorden van God, dat wisten we al lang. En toch denk ik dat het goed is om ook hier iets over te zeggen. Ten eerste is seks een uitvinding van God. Het is iets prachtigs als we daarin zijn richtlijnen en geboden ook volgen. Als we dat niet doen, dan kan het je leven verwoesten. Een spreuken waar we net uit lazen, spreuk hoofdstuk 5, heeft het over de vreemde vrouw. Maar ik denk dat als Salomo dit vandaag zou mogen schrijven, dat de kans levensgroot was dat hij niet alleen over de vreemde vrouw zou waarschuwen, of voor die vreemde vrouw zou waarschuwen. Want ik denk dat hij ook zou waarschuwen voor internetporno. En een prediker die zei ooit is het volgende over seks. Hij zei, seks is als een vuur in een open haard. Vuur in een open haard, dat kan voor een aangename temperatuur zorgen in een kamer. Maar laat je dat vuur buiten die open haard treden, dan kun je het hele huis afbranden en de schade is niet te overzien. De oproep die ik heb deze ochtend is heel simpel. Volg Gods weg, ook nu nog, ook rondom seksualiteit. Ook in een wereld die op dat vlak compleet losgeslagen is. Gods weg is echt de beste weg. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen tegen de tieners. Maar ik ben meestal niet zo kort van stof. En toch heb ik me ingehouden, echt. Misschien alleen nog even dit. Ik heb wat gezegd over dat verticale. Over de noodzaak om je tot God te keren. Maar misschien, los van dat verticale, ben je gaan beseffen dat je in dat horizontale het misschien je ouders wel flink moeilijk hebt gemaakt. Misschien ben je rebels, opstandig en agressief geweest naar je ouders toe. Ik wil je dan aanmoedigen om ook in dat horizontale dan verzoening en herstel te zoeken met je ouders. En datzelfde zou ik eigenlijk ook tegen de ouders moeten zeggen in de richting van hun kinderen. Maar daarvoor moeten we eigenlijk eerst naar vers 21. Dus dat gaan we doen. We gaan eerst kijken naar vers 21 van ons tekstgedeelte, Colossenzen 3. Vers 21. Ook die kunnen we ontleden door te kijken naar de doelgroep, de opdracht en het waarom van de opdracht. Vers 21 leest, vaders, terg uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden. De doelgroep in dit vers, vaders. Maar er had ook ouders kunnen of misschien wel moeten staan. Want dat is eigenlijk hoe het Griekse woord pateres, en ik zal het vast verkeerd uitspreken, zou kunnen of misschien wel moeten worden vertaald. Als voorbeeld in Hebreeën 11 vers 23 vinden we datzelfde woord terug en daar is er wel voor gekozen om dat woord te vertalen met ouders. Daar lezen we het volgende. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders, daar is dat woord, verborgen. Omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. En dit alles alleen maar om te zeggen dat ook moeders worden aangesproken in dit vers. Maar de vader is het hoofd en heeft de primaire en de hoogste verantwoordelijkheid. Zo spreken we vanaf deze plaats ook altijd de vaders primair aan wanneer er een kindje wordt opgedragen. Maar tot zover die doelgroep. Dus niet per se alleen de vaders, maar beide ouders. Dan volgt de opdracht. Terg uw kinderen niet. En dat zou misschien wel wat vragen kunnen oproepen. Hoe doe je dat dan, je kinderen niet tergen? En het mag inmiddels niemand meer verbazen dat we ook voor dit vers een parallel gedeelte kunnen vinden in de Efezebrief. Laten we die er dan ook maar meteen even bij pakken. Efeze hoofdstuk 6, vers 4. Efeze hoofdstuk 6, vers 4. Daar lezen we het volgende. Efeze hoofdstuk 6, vers 4. Daar lezen we, en vaders, en ook daar weer dus datzelfde woord wat met ouders had kunnen worden vertaald. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. En als je het woord tergen van je kinderen, als je tergen opzoekt in een woordenboek, dan komt de volgende verklaring naar voren. Iets doen om de ander te plagen, te sarren, te verbitteren of te vertoornen. En denk dan bij plagen niet aan iets onschuldigs, waarover je kunt lachen met elkaar. Maar denk aan zo gemeen zijn, zo gemeen iemand plagen dat hij of zij boos wordt. En toen ik naar definities aan het zoeken was over dit woord, toen kwam ik de volgende illustratie tegen. Zij hebben de meester zo getergd dat hij ontslag nam. Nou, dat is wel even iets meer dan gewoon plagen, denk ik. En als we kijken naar het Griekse woord dat wordt gebruikt voor tergen, dan zien we daar een woord wat ik niet hardop ga uitspreken, maar het heeft de betekenis om iets in iemand op te wekken, om te provoceren, om te irriteren of om te ergeren. En misschien is het goed om hier meteen ook het waarom van de opdracht bij te benoemen en dat erbij te pakken. Opdat zij, dat zijn de kinderen, niet moedeloos worden. Wij als ouders, wij kunnen een struikelblok zijn voor onze kinderen. Wij kunnen er de oorzaak van zijn dat ze moedeloos worden. Als we onze kinderen willen opvoeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere, dan moeten we hier echt voor waken. Maar hoe doe je dat dan, daarvoor waken? Wat fijn dat u dat vraagt. Dit is eigenlijk iets om heel uitgebreid bij stil te staan. Maar die tijd die hebben we nu eigenlijk niet. Ik wil u kort, heel kort meenemen in een aantal manieren noemen waarop wij onze kinderen kunnen tergen. En voor hen die geen moeite hebben met Engelstalige boeken, het boek The Faithful Parent, A Biblical Guide to Raising a Family. Dat boek dat bevat een volledig hoofdstuk over tal van manieren waarop ouders hun kinderen kunnen tergen. En ik geef u nu alleen een hele kleine samenvatting en ik noem een aantal dingen, maar ik ben absoluut niet compleet of volledig. Als eerste, de trotse of de hoogmoedige ouder. En dan heb ik het over een ouder die nooit toegeeft dat hij of zij iets verkeerds heeft gedaan. Meestal is de trotse of hoogmoedige ouder vooral bezig met wat de omgeving van hem of haar vindt. En deze ouder vraagt als een soort van fariseer allemaal dingen van het kind die het zelf niet doet. Allemaal ingrediënten voor het kweken van een getergd kind. Maar gelukkig is er hoop, ook voor die trotse ouder. 1 Petrus 5 vers 5 zegt, wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige, die geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Er bestaat ook zoiets als de altijd wanhopige of depressieve ouder. En deze ouder die verdrinkt constant in zelfmedelijden en ziet alles als negatief. Alles is hopeloos. Het is te laat voor verandering of enige vorm van herstel. Het glas dat half vol is, dat wordt gezien als een leeg glas. En het is voor niemand een pretje om bij zo'n ouder in de buurt te zijn. Ook voor kinderen niet. En die kunnen flink moedeloos worden van een ouder die zo in het leven staat. En voor deze ouder, Psalm 42, vers 12. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Er zijn ook ouders die te autoritair of te hard zijn, vaak boos zijn en hun kind of hun kinderen op onvriendelijke wijze met weinig geduld benaderen. Dat is ook een recept voor een kind dat op den duur verbitterd, boos of moedeloos kan raken. En dan aan de andere kant misschien van dat spectrum hebben we ouders die juist geen of te weinig grenzen stellen aan het kind en die het kind altijd hun zin geven. Ook dat is voer voor het bekrachtigen van respectloos gedrag en het produceren van verwende en verwaande kinderen. En er zijn nog een paar andere manieren waarbij we misschien niet zo snel denken aan het tergen van het kind. Ouders die dus kinderen altijd hun zin geven en geen grenzen stellen, die zijn hun kind aan het bekrachtigen in respectloos gedrag. En die leren het kind dat als het maar lang genoeg aandringt, dat het altijd zijn of haar zin krijgt. Er zijn ook ouders die geen consistentie hebben in hun regels. Het beleid verandert met de dag. Vandaag geldt dat X niet mag en bij overtreding van X volgt straf, maar morgen is het helemaal prima om X te doen. En hoe het overmorgen met X zit, dat weet niemand. Er zijn ook ouders die hun kinderen onderling tegen elkaar opzetten. Door constant het ene kind te vertellen dat ze de dingen meer moeten doen, zoals hun broer of zus. Er zijn ouders die dat wat ze zelf niet hebben gehad of niet hebben kunnen bereiken in hun leven, nu door hun kinderen heen willen bereiken. En wat ik daarmee bedoel, nou, dingen als: ik ben geen profvoetballer geworden, maar mijn kind die zal en die moet prof worden. Of ik wilde eigenlijk arts worden en dat is niet gelukt. En nu zal ik er alles aan doen dat mijn kind een arts wordt. Ook dat kan allemaal voer en een ingrediënt zijn voor het kweken van getergde kinderen. Voer voor relaties tussen ouders en kinderen die onder hoogspanning komen te staan. En zoals ik net al tegen de tieners zei, dat ze misschien ook in dat horizontale verzoening en herstel nodig hebben met hun ouders, geldt dat dus, ik denk, des te meer voor ons als ouders. Want wij moeten het goede voorbeeld geven. Wij zijn niet perfect en moeten ook zeker niet doen alsof we dat wel zijn. Wees een echte man, wees een echte vrouw en vertel je kinderen eerlijk dat jij ook fouten maakt. Beleid je zonde en vraag ze om vergeving. Ik kan u uit eigen, ook zelfs recente ervaring vertellen dat het geweldig is om zulke momenten met je kinderen te mogen hebben. En ik moet gaan afsluiten. Ik wil nog even op één ding terugkomen uit de preek van 2 weken geleden, waarin we het over mannen en vrouwen hadden. En ook toen gold dat er nog zoveel meer gezegd had kunnen worden. En dat geldt ook voor vandaag. Ik wilde nog als tip of soort van aanrader één boek benoemen waarvan ik denk dat dat onderwerp op een hele gebalanceerde manier besproken wordt. Zowel voor de man als voor de vrouw. Ook iets wat je heel goed, denk ik, als echtpaar samen zou kunnen lezen. Dat is het boek Liefde en Respect. Liefde en Respect. Als je dat googelt, dan zul je dat gewoon meteen vinden. Dan kun je dat bestellen. Nu ga ik echt afsluiten. Mogen de Heere ons alle zegenen en ons bekleden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, nederigheid en geduld. Mogen de Heere al onze kinderen zegenen dat ze hun ouders gehoorzaam zullen zijn in alles. En mogen de Heere ook ons als ouders zegenen om hun kinderen te kunnen opvoeden in de terechtwijzing en de onderwijzing van de Heere. Heere, wees ons alle genadig in welke situatie we ons ook mogen bevinden. En het is mijn gebed dat de Heere zelf de stille naprediker zal zijn van zijn woord. En dat hij ons zal opbouwen. En dat wij als kleine gemeente mogen groeien in de genade en de kennis van onze Heer en Zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Amen.